Radio Maria presenteert u het programma In Gesprek met een Priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor het programma In Gesprek met een Priester zijn we vandaag te gast bij vicaris Bruno Aerts in Antwerpen. Hij werd op 4 maart 1967 geboren in Deurne, maar bracht zijn kindertijd en jeugd door in Hoogstraten. Op 27 augustus 1994 werd hij tot priester gewijd in de Norbertijner abdij te Postel door monseigneur Van den Bergen. Van 1997 tot 2000 was hij prior van de abdij van Postel onder abt Lasters. Na een periode waarin hij ziekenhuispastor was van verschillende ziekenhuizen, werd hij in 2009 benoemd tot vicaris voor de pastoraal in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in Bisdom Antwerpen door monseigneur Bonny. Vanaf 2012 is hij ook pastoor van de Antwerpse Sint-Jacobskerk. We zochten hem op in het bisschopshuis in Antwerpen voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons hier in het bisschopshuis in Antwerpen en vandaag zijn we te gast bij priester Bruno Aerts. Kunt u ons misschien eerst iets zeggen over hoe is het in het begin tot een roeping gekomen? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, graag. Als kind altijd al erg geïnteresseerd in religie, ook gewoon omdat dat mee in het gezin zat, hè. Gelovig gezin, actief betrokken in de kerk, dus een wekelijkse kerkgang was normaal. Met grootouders die daar ook gewoon mee bezig waren, maar goed, dat was dus nogal actief, visueel, maar ook in de beleving aanwezig. Daar werd ook naar verwezen in de weekdagen.
Waar woont u ergens?
In Hoogstraten. Dus Hoogstraten, ik ben in Antwerpen geboren, maar als kind opgegroeid in Hoogstraten, in de Noorderkamp, omdat mijn vader vandaar is. En zo was dat een bekende wereld. Hè? Dus je was als kind al betrokken in catechese, zelf catechese gegeven, lector, misdienaar. Ja, al de normale stappen die toen bestonden, die heb ik gedaan. Ook actief betrokken bij de kinderliturgie. Ja, we zitten dan in de jaren 70, begin de jaren 80. Dat waren een heel dynamische groep in Hoogstraten, jonge mensen die daarmee bezig waren. En ik was daar toen zelfs de jongste. Ja, dat geeft dat invulling. Dat brengt ook een soort gemeenschap teweeg. Want natuurlijk, als wij die kinderliturgieën voorbereiden, ja, dan vertelden mensen over hun gezin en wat er in hun gezin gebeurde. Maar dat bracht u wel aan dezelfde tafel. Dus dat gaf een verbondenheid, hè? En die bestaat trouwens nog altijd. Als ik in Hoogstraten ben, dan heb ik contact met een aantal van die mensen nog altijd. Dat geeft een verbinding. Hè? En ik denk dat die verbinding is voor mij altijd belangrijk geweest om een invulling te krijgen naar wat is religie, als je dat naar beroep zou doen. Ik had geen nonkelpastoors, die had ik niet, maar ik had wel grootnonkelpastoors. En de verhalen van grootouders over die tante, nonnekes en pastoors, die waren er wel. Maar daar heb ik eigenlijk weinig mee gehad, behalve dan bij mijn wijding dat er dan zo'n kelk is gekomen. Dat dan wel, dan zie je dat daar weer een lijn in de traditie zit.
Maar waren er geen parochiepriester of zo die een voorbeeld was? Of iemand waar je naar opkeek?
Ja, ja, zeker. In die periode had Hoogstraten de deken, hè, want dat was een eigen decanaat. Plus dan nog een onderpastoor, hè, dus dat was dan toch nog twee mensen. En degene die ik het best herinner was een deken die zeer taalvaardig was. Hè, een zeer goede predikant, die eigenlijk ook vaak verwees naar Franse filosofen uit de jaren 70. Hè. Jacques Maritain, de hele club die eigenlijk voor Paulus de VI heel belangrijk is geweest.
Dus, ook bekend van het personalisme.
Bijvoorbeeld, ja. Dat zijn toch mensen die dan als kind, heb je niet altijd mee waar het precies over gaat, maar toen ik dan in Leuven student was, dan beginnen die puzzelstukjes samen te vallen. En dan zijn zeker mensen geweest, priesters geweest, die dat intellectuele voor mij wel hebben opengetrokken. En de link hebben gelegd tussen een evangelie en een interpretatie van een evangelie naar de maatschappelijke betekenis daarvan. Ja, dus niet pinnen op waarden, hè, want wij zitten heel sterk in een waardediscussie op dit moment, maar dat is maar een gevolg. Hè. Je moet teruggaan en zeggen wat zijn grote lijnen die maken dat je überhaupt een gemeenschap hebt. En pas dan kun je dat uitkristalliseren in heel concrete dingen. Maar daar zit een laag onder. Een laag die ik trouwens de dag van vandaag erg mis. Zonder te moraliseren. Nee, gewoon maatschappelijk, waar bestaat dat dan in? Vertrekkende van dat Rijk Gods en die idealitair situatie die een evangelie ons altijd opnieuw voorhoudt. Dat heeft zeker zijn invloed gehad. Dat en mijn twee grootmoeders, die natuurlijk op hun manier en erg verschillend dat invulling hebben gegeven, wat geloven voor hen was, komende uit een generatie die minstens één, maar zij twee oorlogen, hè, waarbij de tweede in het midden van hun beroepsleven als jonge ouders hebben moeten overleven. Maar dat heeft ook geleerd dat er solidariteit, verdraagzaamheid ook moet zijn voor, tijdens en na. Wilt je het überhaupt halen? En met mijn schoolvrienden was dat niet anders. Hè. Die hadden ook allemaal moes en vervos, die uit dezelfde periode kwamen en die allemaal die oorlog hadden meegemaakt. En daar allemaal boven hun krachten hadden moeten gaan en buiten hun comfortzone hadden moeten komen om die periode überhaupt te overleven. Dus daar zaten wel krachtige getuigenissen tussen. Maar men vond dat toen normaal. Ja, die mensen waren nog jonger, waren heel actief nog in het dagelijkse leven van een gezin. Dus die waren daar aanwezig en dus ook de geloofsgetuigenis die aflegden, werd mee verwerkt in de normale streaming. Ik heb in het klein seminarium in Hoogstraat dat ben ik Majora gedaan, dan zitten we in het eerste stuk van de jaren 80. Goed, secularisatie gaat dan enorm optrekken.
Waren daar ook bepaalde mensen die u inspireerden?
Ja, toen ik in het klein seminarium in Hoogstraat was, waren daar nog meerdere priesters actief. Maar dat was toch een ander verhaal, omdat die blijven erg in de rol van leraar. Dat zijn mensen die taalvakken gaven, die ook wel godsdienst. Ja, en dan worden ze daar toch mee geïdentificeerd. Hè. Dus daar kan ik moeilijk voorbeelden van noemen die tot op de dag van vandaag in mijn hoofd ingebrand zijn als zijnde getuigenisverhalen. Die brachten natuurlijk hun getuigenis door het feit dat je die zag bij de vieren op de speelplaats. Hun eucharistievieringen die veel regelmatiger zich voordeden. Dat wel natuurlijk, maar als persoonlijke getuigenis wat u raakt, dan zijn zeker de parochiepriesters van veel grotere betekenis geweest, met dan die werkgroepen vanuit hun getuigenis als vader en moeder van een jong gezin en de rol die religie daar dan in neemt. Hè. Ik denk dan heel concreet bijvoorbeeld aan een gezin waar op dat moment een kind wordt geboren met een afwijking. De hele discussie van, hè, we ontvangen dat omdat we het gekregen hebben. En ik was toen 16 jaar of zoiets, hè, dat je dat hoort van ouders die weten, wij gaan daar ook een moeilijke weg mee zullen moeten afleggen. Maar goed zeggen van, kijk, we hebben het gekregen, dus wie zouden wij zijn om daar iets anders mee te doen? Ja, dat zijn wel getuigenissen die altijd bijblijven natuurlijk.
Heb je dan op 18 jaar beslist om priester te worden? Of
nee,
was dat nog niet meteen?
Dat was nog niet toen aan de orde. Mijn ouders hadden het ook wel heel duidelijk gemaakt dat hoe dan ook, ze wisten dat er wel aan zat te komen, maar dat er toch eerst toch een studie zou gedaan worden in Leuven. Goed, dat is dan theologie geworden. Ja, dus zo ver
ging al in de richting.
Is die een appel daar niet van die boom gevallen natuurlijk. Hè. Dus ik ben dan godsdienstwetenschappen gaan doen in Leuven, de kandidatuur en dan voor de licenties theologie. Hè. Heb ik er daar de hele exegese op de grondtekst, waarvoor ik natuurlijk extra lessen moest volgen, want ik had geen Latijn-Grieks gedaan in mijn humaniora, dus ik moest daar bijspijkeren. Wat dan geleid heeft tot een intense verhouding eigenlijk met de leraar Grieks van het klein seminarie, die ik nooit had gehad toen ik op het klein seminarie was. Maar toen ik dan in Leuven was wel, en hij heeft me dan gedurende een hele zomervakantie, bijna elke dag hebben wij woordenschat, taal, alles van zinsbouw, vertalingsmethodes, wat immens interessant was. Gewoon omdat die man dan ook filosofische dingen kon doen die hij in zijn klas blijkbaar niet kon doen. Dus, en dat is ook weer zo'n vriendschap die gebleven is. Waarom? Omdat hij vanuit taal vertrekt. En hij zei zelf, ja, je doet het voor een theologische studie. Dus ik heb hier een oude studieboek gevonden, namelijk het Evangelie van Lucas in het Grieks, omdat dat een gemakkelijker Grieks is dan dat van Johannes. We gaan dat gewoon nemen. Dat zijn dingen die je natuurlijk niet vergeet. Want dan krijg je, we zijn daar niet doorgeraakt, want dat doe je niet op 2 maanden. Maar de hoofdstukken die we gedaan hebben, ja, die ken ik eigenlijk bijna van buiten. Gewoon omdat je synthese voor synthese zo'n Griekse zin vastpakt en daar eigenlijk uren mee bezig zijn. En alle variaties van hoe dat dan mogelijk zou kunnen vertaald worden, passeerden de revue. Zonder te zeggen, het is nu zo of het is nu zo. Nee, want we waren geen exegezen, wij waren daar zo niet mee bezig. Maar ik moest Grieks leren en Dat was de manier om het te doen. En dat zijn dingen die natuurlijk mij wel heel gevormd hebben. Hè. Ook mijn interesse voor exegese, mijn interesse voor taal, voor vreemde talen. Belang van de grondtekst. Dat zijn dingen die je dan nooit vergeet.
Ja.
Hè, want die grondtekst maakt duidelijk dat hoe wij dingen lezen ook een invulling is. Ook altijd een invulling is.
Een interpretatie, zou je het zo kunnen noemen, of toch niet?
Ja, dat vind ik een moeilijk woord, omdat dan gaat er vanuit dat er ook semantisch een andere betekenis achter zit. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook al gebruik je er een synoniem voor, dat vind ik al vergaand, maar het klopt natuurlijk wel. Hè. Leg 5 bijbelvertalingen naast elkaar en er zijn er zeker 2 die andere interpretatie geven. En dus een ander verhaal
vertellen. Een nuanceverschil waarschijnlijk.
Ja.
Je hebt dan dus eerst godsdienstwetenschap theologie gestudeerd. Kun je dan eigenlijk zeggen dat als je er meer over weet, dat je dan ook beter of meer gaat geloven? Of helpt
dat? In mijn geval was dat zeker zo. Maar ik heb het tegenovergestelde ook zien gebeuren. Het feit dat die studie heel veel dingen verklaarde, zeker die bijbelstudie, maar daarnaast evengoed dogmatiek of kerkgeschiedenis, want dat laatste is een heel belangrijk vak om een continuum te krijgen. Maar dogmatiek is heel belangrijk, hoe je een evolutie krijgt om naar allerlei religieuze werkelijkheden te kijken die basisregels zijn in hoe wij ons geloof hebben verwoord. Ook die noten moeten gekraakt worden. Hè? Mm-hmm. En zoiets als de hele protestantisme in het midden van de 16e eeuw maakt duidelijk hoe moeilijk het is om die noten te kraken. En hoe lang het duurt als ze gekraakt zijn om opnieuw tot een synthese te komen. Maar in mijn beleving moet je daardoor. Een religie is geen afgewerkt, heel gepolijst gegeven. Daar zit een harmonieus verhaal op een evangelie gebaseerd, dat telkens door generaties een plaats heeft gekregen. En daaruit, daar zit een fond, daar zit een basis onder, en dat is, die verandert eigenlijk niet. Maar wat daarboven zit, ja, dat zijn registers waar veel in schuift.
Mm-hmm.
En dat is belangrijk, vind ik, om die beweging te zien. Los van de interpretatie van leidt ons dat nu vooruit of leidt ons dat nu achteruit. Dat is daar los van, maar het is belangrijk om die beweging te zien. En het evenwicht te zoeken om daar telkens recht te doen aan de basis, aan het evangelie van waaruit het vertrekt. Want die terugkoppelingoefening is natuurlijk essentieel.
Kan je ook zeggen dat je door meer over Jezus te weten, je ook meer van hem gaat houden?
Ook dat is voor mij het geval. Maar ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Hè. Als ik zie hoe relaties ontwikkelen, als priester mogen voorgaan in huwelijken, dan heb ik er toch gelukkig een aantal gezien die zo gaan.
Mm-hmm.
Dat het in het openplooien van een karakter van iemand, je de gelaagdheid daarvan ziet en daar dus ook meer aanhechtingspunten vindt, vanuit jezelf en je eigen karakter, waar het kan aansluiten en waar het nog harmonieuzer kan worden. Dat heb ik toch een aantal keren zo mogen zien functioneren. En dan denk ik dat dat altijd een gegeven is. Maar dat zijn moeilijke uitspraken in 2019.
Ja.
Maar volgens mij is dat altijd zo. Maar ik zie ook bij veel jonge mensen de angst om die nood te kraken. Hè? Om zo ver te gaan. Maar als je dat niet doet, kunt je ook geen aansluiting vinden. Hè?
Mm-hmm.
Het is echt een mes dat aan 2 kanten snijdt. Als je de investering doet, dan vergt dat zeer veel. Ook risico, ook de onzekerheid enzovoort. Maar het is volgens mij een voorwaarde om tot een coherente relatie te komen die steun geeft, vooral wanneer het niet vanzelfsprekend is.
Wanneer heb je dan de echte beslissing genomen van priester worden? En je hebt gekozen voor een orde.
Ja.
Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, dat is eigenlijk het minst romantisch gedeelte van het verhaal. Dat heeft te maken met telefoneren naar een diocesaan seminarie waar de telefoon niet afgenomen wordt. En dan bellen naar een orde waar ze wel afgenomen wordt. Ja, en dan zeggen die, ja, kom maar eens langs. Absoluut niet van, oh, daar zitten we nu op te wachten. Nee, maar ja, goed, hè. Dat is publiek domein, hè? Dus als jij langskomt, dan kom jij langs en zullen wij u ontvangen. En zo ben ik eigenlijk bij. Ik heb ook andere abdij. Ik woonde in Keizersberg het laatste jaar dat ik in Leuven studeerde. Dus ik kende de Benedictijnen vrij goed, ook vanuit hun liturgie en hun Gregoriaanse gezangen. En dan gaat je allerlei abdijen bezoeken, ook in Frankrijk.
Maar dat is meer contemplatief.
Dat is heel contemplatief. Daar heb ik uiteindelijk niet voor gekozen. Maar die keuze kon ik ook maken omdat ik het kende. Mm-hmm. Ja? En dus ik heb geen aanvraag gedaan in een Benedictijnerabdij of bij trappisten. Ja. Ik blijf daarvan houden, zeker voor een liturgie en de samenhang van die liturgie. Dat hebben Norbertijnen niet. Maar Norbertijnen hebben zo, ja, tot elk goed werk bereid. Hè. Dat is de spreuk van Sint Norbertus. En dat hebben ze eigenlijk in al die eeuwen ook wel gedaan. In de enorme verscheidenheid van vragen. Hè, van gezondheidszorg, over onderwijs, naar gewoon gemeenschapsleven en zeer lokaal zorgen voor een gemeenschap. Al die dingen komen daarin voor. Dat trok mij aan, een zekere vorm van ja, pragmatisme. Van, het moet ook zichtbaar zijn waar je mee bezig bent. Het heeft ook met mensen te maken. Je kan daar ook allerlei functies in een gemeenschap mee krijgen. Dus niet enkel binnen de muren. Dat speelde voor mij wel mee.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een beetje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in het Bisschopshuis in Antwerpen bij vicaris Bruno Aerts. Ja, u hebt daar straks even aangegeven dat u dus koos voor de Norbertijnen. Dat was dan de abdij van Postel, heb ik begrepen. Heb je daar dan ook het seminarie gevolgd of hoe ging dat precies?
Dus door het feit dat ik in Leuven godsdienstwetenschap en theologie had gedaan, krijg je dan een ander programma. Men kijkt naar wat mensen als voortraject hebben gevolgd en dan wordt er gezocht naar wat past daar het beste bij, wat is nodig, wat is wel al gedaan, wat is nog niet gedaan enzovoort. Prelaat Broeks, de toenmalige abt van Postel, die vroeg aan mij, als je nu zelf mocht kiezen, want hij was dan... Hij vond dat geweldig om mij die keuze te laten maken, om te zien waar interesses lagen. Wat zou je dan doen? En dan heb ik meteen gezegd, kijk, er zit een heel stuk filosofie dat ik niet heb gehad. Dus ik zou toch nog zeker middeleeuwse filosofie, een aantal zeer filosofische periodes in de geschiedenis zijn niet echt gepasseerd, ook niet in lectuur. Dat zou ik eigenlijk wel willen doen. En dan heb ik zelf, met een aantal paters van Tongerlo en Averbode, en van Postel, afspraken gemaakt rond leesopdrachten. Want dat gaat dan over boeken die toch in die abdijen zitten, in die bibliotheken, van kijk, lees dat en dat en dat, en dan komen we samen en dan hebben we daar gesprekken over.
En kan je eens een concreet voorbeeldje geven van over welk onderwerp ging dat?
Bijvoorbeeld, de naam ontschiet mij nu, maar in de abdij van Tongerlo, een specialist in middeleeuwse filosofie, en dan hebben we een heel stuk gedaan rond Bernardus bijvoorbeeld, maar ook het Occam, het nominalisme. En dan leer je wel heel specifiek dingen kennen. Dat wordt dan ook in dat kader gebracht. Dus je leest, je brengt je verhaal, maar daar zitten ook vragen bij, want dat is nieuw. En dat wordt dan zegt hij, als je daar meer van moet, dan is die een boek. En zo kom je steeds in een diepere laag. Hetzelfde met Averbode, dat was met de huidige abt, Mark Fides, die was toen professor in Agrippo. Heel veel gedaan rond Cusanus, zitten wel in de 15e en 16e eeuw, rond toch heel wat systemen waarbij kerk ook al internationaal wordt, hè, waarbij het groter wordt dan het eigen dorp. Hè, dat uitbreiden, maar ook de eerste elementen van de verlichting komen daardoor. Hè, van dat weten en het in twijfel trekken. Hè, in hoeverre kan twijfel een oorsprong zijn van weten? Hè. Dus zo, hè, in verschillende dingen. En dat heeft een heel jaar zo gevuld. Ook een aantal dingen in Postel zelf, hè. Maar dat had dan vooral met Thomas van Aquino te maken, omdat de abt voor Broeks, Dat is een Thomist van de school die in Leuven heerste direct na de Tweede Wereldoorlog. Toen had hij daar ook gestudeerd en gedoctoreerd. Ja, dat was natuurlijk een levende wijsheid in zich. Hè? Dus je kwam binnen en die begon te doseren in een stijl zoals je het vindt in de Summa van Thomas. Maar daar vroeg ik de deur niet uit, want dat was in Postel. Maar dat heeft dat wel weer veel nieuwe deuren geopend. Hè? En gemaakt dat, dat je kennisvergaring krijgt die nog eens voor wat dat maatschappijbeeld betreft zeer belangrijk. Om te kunnen interpreteren wat er gebeurt. Als die opleiding ten einde was, en toen zei Broeks tegen mij, je zou beter moraal gaan studeren. En zo ben ik bij de Redemptoristen terechtgekomen, op het Alfonsianum in Rome, en heb daar moraal gestudeerd.
Dat was wel heel interessant, want dat was misschien een internationale omgeving dan. Veel contacten met mensen van overal in de wereld.
Ja. Dat is het voordeel van Rome. Hè. Rome is sowieso een internationale plek, maar ook theologisch is dat een heel internationale plek, hè, waarbij je alle bewegingen in de kerk ziet je daar samen. De bewegingen van een continent, hè. Latijns-Amerika kijkt anders naar theologie dan dat Europa dat doet. Dat is weer helemaal anders dan dat Afrika kijkt. Dat was toen zo, maar dat is nog altijd zo. Hè. We zitten toen in de jaren 80. Met bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika, dat heeft toen erg doorgeklonken. Alhoewel, de tweede helft van de jaren 80 was al een stuk minder, maar dat zijn dan de grote thema's. En de thema's van armoede, vertrekkende vanuit die bevrijdingstheologie, wordt gelanceerd. Hè? En als je uiteenzettingen van professoren krijgt, krijg je een studentenclub voor u die interpretatie wel kan maken, want ze zijn van die verschillende groepen. Dus dat was een zeer boeiende studie. Dat was eigenlijk nog iets heel grappigs. Hè. Toen ik mij daar aanmeldde, kreeg ik te horen... Ja, je zult je licentie opnieuw moeten doen, want wij herkennen Leuven niet. Dus op zich is dat al grappig. Hè.
Ja.
Dus ik meld dat aan Postel. Ja, dat was een beetje tegen onze berekeningen eigenlijk, want daardoor kwam daar 2 jaar bij. Hè, want ja, dat is ook 2 jaar. En dus dan zijn dat 2 jaar licentie geweest om licentiaat in de moraaltheologie te worden als moralist. En dan ben ik daar ook aan een doctoraat begonnen. Dus ik heb daar meteen gewerkt rond zakenethiek. Hè. Dat kwam toen ook op met de eerste deontologische codes voor bedrijven. Hè. Waar moet uw product aan voldoen? En als dat later niet zo blijkt, wie is dan aansprakelijk? Hè? En wat, ja, als dat over auto's gaat, dan betreft dat ook zeer veel mensen. Ja, als dat over een wasproduct gaat dat zeer giftig is, dan betreft dat zeer veel mensen. Ja, maar je krijgt dat gegeven, plus, wat toch niet te onderschatten is... Wij studeerden met Johannes Paulus II. Ik heb in Rome gezeten tussen 91 en 94. Dus dan is hij al lang paus. En daar zijn dan mijn eerste linken gekomen met de sociale leer. Enerzijds vanuit dat studiewerk van Business Ethics, maar anderzijds rond wat de paus zeker had gedaan, als je kijkt naar Sollicitudorei Socialis in 89, verwijzende naar wat er in zijn thuisland Polen gebeurde. Met wat is een samenleving en wanneer kun je van vrijheid spreken in een samenleving? En dat denken is natuurlijk essentieel geweest. Want dat is vandaag evengoed de vraag. Hè. Zijn wij wel vrij? Hè? Dat is de hele discussie bij Johannes Paulus II, dus ook niet voor niks dat zijn wapenschild daarover ging enzovoort. Hè. Dus heel de vrijheidsgedachte, zowel bij Paulus als bij Johannes, is bij Johannes Paulus II een essentieel gegeven. Hè. Wanneer spreken wij over vrijheid? Zijn wij vrij in een consumentensamenleving? Maar nee, je bent niet vrij. Je denkt het misschien wel, maar je zijt het niet.
Je hebt net gezegd van, ik heb daar een doctoraatsthesis gemaakt. Mm-hmm. Waarover ging die precies?
Wel, die is vertrokken ook weer vanuit die business ethics. Dus in samenwerking met de abdij natuurlijk, want dat is een groot project. Dat kost ook veel geld. Hè. De abdij heeft daar ook in geïnvesteerd. Was eigenlijk de vraag van, als je nu naar de orde kijkt. Hè, je hebt die regel van Augustinus, die u een solidariteitsprincipe oplegt. Hoe functioneert dat? Of zou dat in de jaren 90 even goed hebben kunnen werken als dat gewerkt heeft in de 3e en de 4e eeuw en in de 10 eeuwen die ertussen zaten? Hè? Want, dus het hele systeem, eigenlijk het oude Romeinse systeem, dat je inkomsten in 3 verdeelt, een deel is een herinvestering, een deel geeft je uit aan je industrie om bezig te blijven en een deel geeft je aan de arm. Hè? Dat drieslagstelsel. Is dat totaal weg of hebben we dat nog en hoe dan? Dus dat is eigenlijk dat onderzoek is gebeurd op basis op die regel van Augustinus en nogal wat van de werken van Augustinus, want die spreekt daar vrij veel over, gekoppeld dan aan een aantal encyclieken van Johannes Paulus II en voorgangers, Ja, want je vindt ook heel wat, eigenlijk, begin van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, zijn er toch nogal wat pausen die daarover, industriële revolutie, die daarover uitspraken doen. Dat is eigenlijk een lange studie geworden van een aantal pauselijke encyclieken, gekoppeld aan een religieuze gemeenschap. Hoe kan dat dan functioneren? En daaruit blijkt, en dat wordt dan duidelijk bijvoorbeeld in een aantal basisgemeenschappen in Latijns-Amerika, dat die in drieslag wel degelijk werkt. In Afrika net zo. Hè. En dat, als je dat in drieën deelt, dat dat een continuum geeft. Ja, want je investeert in wat dat je doet, omdat je volgend jaar op het opnieuw zou kunnen doen. Je investeert in degene die niet mee kunnen. En je investeert in jezelf, omdat jij wel zou mee kunnen blijven, hè, met je gezin. Dus gezien je alles afdekt, zijt je een vrij groot basis gegeven waar anderen zich ook aan kunnen vasthangen. Hè. Dus je bent ook gebouwd op gemeenschap. Dus het is niet alleen aan uzelf en uw gezin, familie, is niet voor niks, want Paulus II die familie zo heilig verklaart, omdat die kern basisgegeven is van waarom alles hangt. Maar dat moet je dan wel overeind kunnen houden. En dat systeem werkt daar wel voor. Natuurlijk, dat werkt minder goed in een doorgedreven economisch stelsel zoals wij dat in West-Europa kennen, ja, omdat we het anders georganiseerd hebben. Waardoor je, en dat is dan de laatste 20 jaar heel duidelijk geworden, veel mensen hebt die afvallen, hè, die dat niet mee kunnen en dus belanden natuurlijk aan de zijkant. Dat heb je eigenlijk minder in die systemen die dat systeem wel kunnen toepassen. Maar die zullen een bepaalde graad van techniciteit niet hebben. Hè. Wat dan ook weer problemen creëert. Ik heb het niet en jij hebt het wel. Ja. Dat is zeker een van de oorsprongen of oorzaken van de huidige migratiestroming. Zit zeker daar.
Nu, we gaan daar zeker straks nog op terugkomen. Je hebt daar dan in Rome gestudeerd, ja, tot ongeveer
94.
Ja. En dan ben je terug naar België
Dan ben
gekomen.
Ik teruggekeerd. Ik ben in 94 gewijd, priester gewijd.
Hier in België?
In België, door Abdij van Postel, door Monsignor van den Bergen. Mm-hmm. En dan ja, onmiddellijk een leeropdracht gekregen binnen Agripo. Hè. Dus, dat was, want het bestaat niet meer, dat was de priesteropleiding van de abdij in Averboden Grimberg.
En had je nog andere opdrachten op dat ogenblik?
Op dat moment, ja. Ik heb toen, want mijn doctoraat was niet klaar. Dat was maar klaar in 1997.
Ah.
Ja, dus de week was in twee gedeeld. Hè. Dus eigenlijk de maandag, dinsdag, woensdag gaf ik les in Agripo. De woensdagnamiddag ging ik naar Leuven. En de zaterdag kwam ik dan terug, omdat ik natuurlijk voor de zondag in abdij moest zijn. Dat was eigenlijk de verdeling.
En ondertussen werkte je verder aan uw doctoraat.
Dus het eerste deel van de week gaf ik les, het tweede deel werkte ik aan mijn doctoraat en was ik weer gehuisvest in de Keizersberg in Leuven.
Ah ja.
Ik kon daar het kooroffici volgen, dat was absoluut. Ja, en ik kende de plek en zij kende mij, hè. Dus in dat opzicht werkt dat altijd gemakkelijker. Hè.
Hoe is het dan verder gegaan? Dus,
ik ben dan in 1997 verdedigd, het doctoraat dan verdedigd.
En dat was
dan,
in Rome nog?
Dat was in Rome, ja. En dan ben ik eigenlijk vrij snel gevraagd om prior van de Abdij van Postel te worden. En dat ben ik dan geweest tot en met 2000. Dus dat gaat in periodes van 3 jaar. Dan is er een overgang gebeurd. Als die ten einde was, dan heb ik gevraagd of ik buitenpastoraal kon doen. En dan ben ik in begin 2001 in Gasthuisberg begonnen, als ziekenhuispastor. Dat was niet helemaal een nieuwe wereld, want dat zit een stuk ook onder moraal. Hè. Dus we hadden bioethiek, ja, we hadden zorgethiek, allemaal vakken die je meegekregen had. Dat boeit mij even goed. Hè. Het zit natuurlijk nog dichter bij mensen in een zeer kwetsbaar moment in hun leven. En eens een ziekenhuis binnenwandelen met die taak, dan komt er een nieuwe wereld op u af.
Moest je dan ook wat medische kennis hebben?
Maar dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dat was op Gasthuisberg ook geen probleem. Je mocht sowieso cursussen volgen. Je had de verpleegsterschool die toen nog in huis was. In dat vakjargon kwam er wel binnen. Trouwens, dat was geen keuze. Als je er niet in komt, doe er niet mee.
Was er toen ook al sprake over euthanasie bijvoorbeeld?
Ja, dat was volop. Ik denk dat we de eerste al. Ja, de wetgeving op abortus was al wel geregeld allemaal. Euthanasie was volop bezig. Het voordeel van in Gasthuisberg, want ik heb daar een aantal maanden maar gewerkt en ben daarna naar een ziekenhuis in Eindhoven gegaan. Ook een groot ziekenhuis, Catharina ziekenhuis. Maar dat had natuurlijk niet de complexiteit van het grootste ziekenhuis van België, zijn de Gasthuisberg. Dus dat is toch een enigszins andere situatie. Dat was een ziekenhuis dat vooral op cardio en cardiotoraal, terwijl Gasthuisberg alles. Alles. De gevallen die uniek zijn in België liggen daar.
En werd je dan ook effectief geconfronteerd met concrete gevallen, waar je zegt, ja, wat moet er hier nu gebeuren? Ja.
En dan zie je hoe complex de vraag is. Dan zie je inderdaad dat er pijn zich opstapelt. Maar niet alleen dat, hè. Ook de essentiële vraag, hè, dus die echt letterlijk over het zijn, het essé gaat bij mensen, van in wat de ziekte aan mij doet, die misvormt mij zo dat ik dit ook niet wil zijn. En dus bepaalde kankers, letterlijk, maar evengoed psychisch. Ik wil dit niet zijn. En de pijn die dat meebrengt.
En maar je moet ook rekening houden ook met de omgeving, neem ik aan.
Natuurlijk.
Met de mensen er rond, met de gemeenschap, zoals je zegt.
Ja.
Maakt het dan niet moeilijk om dan te zeggen van enerzijds zie je iemand in een bepaalde toestand, anderzijds heb je mensen daar rond die toch wel van die persoon houden. Hoe kun je dan de beste beslissing nemen?
Ja, dat is altijd cruciaal. Ik denk niet dat daar is geen antwoord op te geven. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Trouwens, het is ook niet helder wat daarin de beste beslissing is. Ook dat is niet helder. Nog aan de kant van de medische wetenschap, nog zeker niet aan de kant van religie en de inschatting daarvan. Als wel aan de puur menselijke, gewoon verhoudingsgewijs. Hè. Je hebt daar even goed gezinnen waarvan de echtgenoot zegt, er waren hersenbloeding bij de partner, die frontaal kwap, niet herkennen. Dus je zegt, ja, maar dat is niet de man waar ik ooit mee getrouwd ben geweest. Hè. Ik herken die niet. Hè. Die doet dingen die het hem nooit gedaan heeft. Die zegt dingen die het hem nooit gezegd heeft. Hevige discussies op neurologie rond, ja, wat is dat huwelijk nog waard? Natuurlijk, in gelovige zin blijft zijn betekenis hebben. Dat trekt dat zelfs niet in twijfel. Maar het is wel een heel andere werkelijkheid geworden. En dat gesprek moet dan gevoerd worden. Ja, hoe mensen daarmee verder gaan, dat is natuurlijk hun beslissing. Maar ik hoop daar, als pastor, toch de ondersteuning hebben kunnen geven van één, je staat daar niet alleen in. Want heel veel verkeerde beslissingen komen voort uit een eenzaamheidsconcept. Van, er is niemand niet meer, ik moet het hier allemaal alleen doen. Dus stopt het. En dat is niet juist. Mensen worden veel te snel losgelaten.
Precies, die zich eenzaam en verlaten voelen.
En dan gebeuren er rare dingen. Want zolang dat je het gesprek kunt blijven houden, zien mensen wel de meerwaarde daarvan in. Daarmee is de pijn niet weg, daarmee is het probleem niet opgelost. Dat zeg ik allemaal niet. Maar dat is een heel ander verhaal dan wat ik in het ziekenhuis zo vaak heb horen of zien gebeuren. En dat is echt geen verwijt aan gelijk wie, hè. Want ik heb daar zeer toegewijde artsen, verpleegkundigen, paramedici bezig gezien. Onvoorstelbaar. Ver buiten hun werkuren. Maar het blijft natuurlijk de vraag van hoe gaat de persoon... Als de persoon op een gegeven moment voelt dat hij daarmee alleen gelaten wordt, ja, dan knakt er iets en dan gebeurt er iets en dan beginnen er procedures te werken.
In de zin van, ik zal de mensen maar niet meer tot last zijn.
Bijvoorbeeld. Heel vaak gehoord.
Ja. Ja, we moeten er eventjes uit voor een stukje muziek, maar we gaan zeker straks verder. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in het Bisschopshuis in Antwerpen bij vicaris Bruno Aerts. Ja, u hebt daar straks gesproken over uw doctoraatsthesis, dat die ging in de richting van de sociale leer van de kerk. Maar wat is dat eigenlijk, de sociale leer van de kerk? Waarover gaat dat? En hoe is dat ontstaan? Ik bedoel, kunnen wij al teruggrijpen naar het evangelie? Sprak Jezus al over een sociale leer en hoe moeten we dat dan zien? Of is dat iets van veel later?
Ja, het moderne concept van sociale leer heeft te maken met Leo XIII. Dat hangt daarmee samen. Dus dan zitten we al op het einde van de 19e eeuw. Maar het is natuurlijk wel degelijk iets wat je in het evangelie vindt. Hè. De hele leer rond de naastenliefde, de bergreden voor een heel stuk, gaat daarop, hè, de zaligsprekingen. Een heel deel van de grondwet, zoals je het in het evangelie terugvindt, en dan neem ik de bergreden als uitgangspunt omdat die het meest condens die dingen weergeeft, dat is het uitgangspunt van de sociale leer, net zoals het uitgangspunt is voor veel dingen in ons geloof.
Kun je eens een voorbeeldje geven van?
Dat beminnen van de naaste als uzelf, hè, wat in het dubbel gebod zit, hè, bemin bovenal God zelf en de naaste als uzelf, dat zet alweer de belangrijke rol die de naaste heeft in de samenleving. Dat maakt al één ding in 2019 al heel moeilijk, dat het niet over uzelf gaat. Dus het evangelie blijft zijn luis in de pelsfunctie, hoor. Geen angst. Maar daar begint het wel. Want dat is de oorsprong, en dat zie je al in de theologie van de eerste 3-4 eeuwen, hè, die heel Grieks is, die ook heel Oosters is. Dan zie je een heel grote bekommernis naar degene die naast een boot pakt, die arm is, die wees is, die geen inkomen heeft, die geen sociale status heeft. Hoe gaat je die betrekken? Je vindt dat ook in de brieven van Paulus, in de handelingen. Je ziet, die evolutie zit heel duidelijk al in het evangelie en in de Bijbelse geschriften en wordt dan heel snel overgepakt in de eerste geschriften van de patristiek. Die even goed, kijk naar Augustinus, die heel goed omschrijven van kijk, uw eerste bekommernis is te zorgen voor zij die niet mee kunnen. En door die gemeenschap te vormen, daardoor zet je Jezus aanwezig. Hij wordt maar aanwezig omdat je die deelt en dus probeert een geheel te maken van wat ogenschijnlijk uit elkaar valt. En dat is eigenlijk de sociale leer. En dan krijg je natuurlijk in de middeleeuwen, komt daar heel veel financieel recht bij kijken. Dat gaat over interest en het verbod op interest. Dat gaat over wie mag ik wat aanrekenen en hoeveel mag ik dat overgaan. En als ik dat doe, wat voor verdelingsprincipe zit daarachter? Als mijn inkomen, mijn jaargeld 100 dukaten is, dan moet daar minstens 20 terugvloeien naar een caritatieve activiteit. Dus er is heel veel geschreven door moralisten, eigenlijk vanaf de 15e eeuw, rond uitgaven van mensen die begoed zijn, om een samenleving financieel te ondersteunen. Denk aan de Bergen van Barmhartigheid. Denk aan alle sociale initiatieven die verbonden waren aan kathedrale kerken in de middeleeuwen, waarbij er spijndingsdagen waren, dat wil zeggen dagen waar brood, schoeisel, kledij werd uitgedeeld. En dat deed men voor een bepaalde som. Was die op, dan was dat voor die een dag gedaan. Maar dan ging dat een dag erop weer verder. Dat is een gebruik in de middeleeuwen zeer normaal. Dan komt daar vanaf de 16e eeuw het element bij van onderwijs. Het element van gezondheidszorg, dat stelt dan nog niet veel voor, maar dankzij de zwartzusters, de gastenzusters, de grauwzusters enzovoort, ga je een zorg krijgen, ook voor zij die dat niet kunnen betalen. Want de thuiszorg voor rijke mensen heeft altijd bestaan. En dat liep gewoon door. Maar een zorg voor, zeker bij epidemieën, want het zijn de grote epidemieën, dat is eigenlijk het startschot van een georganiseerde gezondheidszorg, omdat men weet, als we daar alleen de rijken helpen, dan gaan we nog dood. Want een epidemie trekt zich daar niks van aan. Dat daar dus gelden moeten voor vrijgemaakt worden, ja, dat bewijzen die congregaties wel. Die dan op zeker moment ook door stadsbesturen gaan gesteund worden om een soort van gasthuis, godshuis, open te houden voor een ieder die het nodig heeft. Daar zit dat sociale wel in. Daar zit het element van zorg voor anderen wel degelijk in. De armenzorg was iets van aalmoezen, dat is duidelijk, maar de gezondheidszorg ging veel verder. Onderwijs zal heel lang iets voor een beperkte groep blijven.
Komt dat principe dat je tijdens de vaste dikwijls hoort, van je moet aalmoezen geven, komt dat ook uit die tijd ongeveer? Of is dat,
de plicht op aalmoezen was altijd, was niet enkel in de sterke tijden. Dat is later zo geëvolueerd. Maar de plicht om aalmoezen te geven is een plicht die elke gedoopte moet weten als je laat dopen. Een derde van uw inkomst is voor ons. Dat wordt ook lijnrecht overgenomen door het protestantisme bijvoorbeeld. Als je in onze kerk komt, weet dat de omhaling van de schaal behoort tot de offergang. Dat is wat je offert. Daar zit de getuigenis van uw geloof. Dat wordt van in het begin heel dicht geconnecteerd aan uw eigen getuigenis. En je geeft wat je kunt. Maar ook daar zegt het evangelie een aantal dingen. Het penningske van de weduwe is een heel belangrijke tekst. Waarom? Omdat die aangeeft dat zelfs al heb je niet veel, je nog wel kunt geven. Dat is een heel belangrijk idee in de sociale leer.
Als we nu kijken naar de eerste christenen in de Handelingen der Apostelen, mm-hmm. zien we dat zij deelden alles met elkaar. Lijkt wel een commune. Mm-hmm. Klopt dat?
Daar is heel veel discussie over, die eerste christenen. Een gemakkelijke groep zal het zeker niet geweest zijn, dat is duidelijk. Maar het is wel zo, en daar zie je heel wat getuigenissen van Grieken en Romeinen die zich daarbij aansluiten in die eerste eeuwen, van daar heerst een harmonie die er daarbuiten niet heerste. En dat valt wel op. En dat zie je nog een stukje in de brieven van Paulus, maar dat begint heel sterk te werken eens dat we door het Romeinse Rijk heen zijn, dat christenen een stabiliteit nastreven. En dus wat er binnenkomt, op een verdeelsleutel gaan liggen, om het voor zoveel mogelijk mensen zo stabiel mogelijk te maken. Mm-hmm. Dat zie je wel. Hè? Die harmonieuze gedachte, die zit in het evangelie, die zit daar natuurlijk ook in, door wat de middelen daarnaar te zetten. In een evangelisch denken heb je middelen om een geloof mogelijk te maken, dat wil zeggen, om het zo goed mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Daarvoor dienen middelen, niet andersom. Mm-hmm. Nee, je moet mensen niet samenzetten opdat je middelen zou hebben voor één iemand. Dat hebben we daarvan gemaakt. Maar dat is niet de bedoeling. En dat zie je natuurlijk wel in de evolutie van die sociale leer. Het blijft altijd wel een spanning, zeker wanneer Europa rijker en rijker wordt. Dan zie je natuurlijk dat individualisme en zijn rechten wel toenemen. Maar, als je hier in Antwerpen kijkt, ik ben pastoor van de Sint-Jacobskerk. Dat is een monumentale kerk met een immense geschiedenis rond gilden. Die gilden, dat zijn monopolies van bepaalde beroepen, die gaan wel in hun statuten zetten dat zoveel procent van uw jaarinkomsten je moet overdragen aan de tafel van barmhartigheid of een bepaalde gilde hier in de stad die zich daar expliciet mee bezighield en die godshuizen betaalde of het voedsel van de godshuizen betaalde. Dus er blijft altijd een soort van herverdelingssysteem, ook al wordt het individueler en individueler. Je ziet dat vanaf de 17e eeuw ziet dat heel sterk evolueren. Ook het recht evolueert. Je kan een zaak beginnen, dat is op uw naam, niet op die van iemand anders. En dan zie je die evolutie naar een individuele opmerking van een vergaren van goed gaat dan toenemen. Mm-hmm. Daarvoor is dat meer een gemeenschapsgebeuren.
Het punt zeg maar, waarop dan men spreekt van een officiële leer, zegt men altijd, dat is dan toch Leo de XIII in 1891, dacht ik, die dan zijn encycliek schrijft. Ja. Waarom werd daar plots zo'n encycliek geschreven? En wat was de bedoeling? Wat wilde men toen eigenlijk bereiken?
Wel, één, dat was niet plots. Leo de XIII heeft veel geschreven. Men zit daar met de industriële revolutie. En vaak de onmenselijke toestanden die daar gekoppeld waren. Dat wordt aangekaart, raar genoeg, eigenlijk door de kant van de ondernemers, de katholieke gildebroeders, die eigenlijk bij de paus onder de aandacht brengen van, ja, wij proberen dat om een soort van lering te zijn van de bevolking. Iedereen moet daar beter van worden, daarom bieden we ze jobs aan. En daartegenover staat dat in mensonterende omstandigheden is. Maar dat levert wel op dat iedereen dan in staat zou zijn om een welzijn op te bouwen. Nu goed, je kunt dat welzijn zo klein maken dat je nooit niks opbouwt. En dat is wat Leo de XIII dus opvalt en zegt, tja, dat is toch raar? Dat denken klopt, maar het is niet zo in de realiteit. En wat hij dan doet, en dat is nog altijd revolutionair, dan voegt hij dus in de afgewerkte tekst, vlak voor de promulgatie, voegt hij toe dat het zowel aan de werkers als aan de patroons was om samen te komen, gemengd, als wel apart. En dat laatste was onbestaande. Men had altijd een patronaal overleg, waarbij de patroon zei tegen de workers, van zo gaan we het doen. En een andere mocht wel reclameren, maar de machines waren zo luid dat dat niet van voor kwam. Hè. En in België was dat nog schrijnender, want van voor werd er Frans gesproken. Ah, en al de rest sprak geen Frans.
Ja. En dat is een beetje het ontstaan van de vakbonden dan eigenlijk.
Daar, de Socialistische Partij is de eerste partij die een partij wordt, ook in België, maar ook wereldwijd. En dat is daarop gebaseerd.
En ook het overleg tussen patroons en werknemers dan. Want
dus de invloed van die encycliek is in België heel groot geweest. Waarom? Omdat nu de kerk eigenlijk erkent dat er zoiets zou zijn als vakbonden. Mm-hmm. De Belgische katholieke werkgeversvereniging is daar zeer boos over geweest. Hè. Heeft ook geprobeerd om de verspreiding van die encycliek in België tegen te houden. In België is dat echt een politieke rel tot in de Kamer.
Gaf dat dan ook aanleiding tot inderdaad een verbetering van de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld in België?
Jawel, bijvoorbeeld denk aan, dan hebben wij in België wel een paar grote prominenten. Hè. Priester Daans is daar een heel belangrijke. Die is begonnen met parlementaire onderzoekscommissies, hè, want dat bestond daarvoor niet. En hij is de eerste die gaat aan, omdat hij dan zelf in dat parlement zit, hè, zegt van kijk, ik vraag een aantal parlementairs die met mij naar Aalst gaan en daar in de fabriek gaan rondlopen. Dat heeft aanvankelijk tot niet veel geleid, want die parlementariërs die spraken Frans en konden dus niet spreken met de naaisters en de klosters en de wevers, want die spraken alleen maar een dialect van het Nederlands. Dat leidt tot niet veel, behalve dat die bijvoorbeeld vaststellen dat het in zo'n weverij warm en vochtig is, want anders breken die draden. En dat dat dus wel niet aangenaam is om daar 10 uur per dag in te staan. En dan dus letterlijk zien hoe kleine kinderen onder de draden moeten lopen om die spoelen te herstellen. En dan zien hoeveel accidenten er daarmee gebeuren. En dat zijn zo in die eerste rapportages die in het parlement daarover verschijnen, zijn dat de dingen die vermeld worden. Dat zijn de slachtoffers die eigenlijk vallen door die machines. En zo begint er ook in België een heel gesprek. Maar in België is eigenlijk de hele sociale wetgeving klaar op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Waardoor ze moet wachten tot na de Eerste Wereldoorlog om wet te worden.
En dan krijgen we ook de hele sociale zekerheid. Ja. Is dat daar ook aan gelinkt?
Dat is een grote uitspraak, daar moet je voorzichtig mee zijn. Daar zijn veel meer dingen die daar gespeeld hebben. Eigenlijk ook de vooruitgang van een zekere welvaart. Ja. Als er niks is om te delen, zal er ook niet gedeeld worden. Dat tweede is in 2019 ook niet meer zo vanzelfsprekend. Hè. Ja. En dat is essentieel. Maar pas op, daar moeten we eigenlijk voor wachten tot na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Want vanaf het moment dat we daar in die late jaren 20, hè, dan krijg je die crisis, komt er weer veel armoede en werkloosheid. En geraakt dat niet meer opgelost in het dictatoriale denken waar we in de jaren 30 in terechtkomen.
Een van de belangrijkste waarden, je hebt daar straks al gesproken over vrijheid, ja. Maar je kan ook over solidariteit spreken, ja, rechtvaardigheid. Ja. Hoe kun je dat eigenlijk concreet in de sociale leer terugvinden, dat de vertrekbasis is? Zijn er nog andere waarden die meespelen?
Er zijn er zeker nog andere, maar degene die je noemt, zijn essentieel. Hè? Waarom is dat zo? Omdat die aan elkaar gelinkt zijn. Je kan niet van rechtvaardigheid spreken als er geen vrijheid is. En als er geen vrijheid is, is er zeker geen rechtvaardigheid. Kijk naar de verkiezingen in Congo. En vrijheid is een heel moeilijk begrip, hè? Want dat nemen wij zo graag in de mond. Maar het is een enorm ingewikkeld begrip. Want het is het vrij zijn van om vrij te zijn voor.
En om te kunnen beminnen waarschijnlijk ook.
Ja, maar daar begint het. Zijn wij wel vrij van? Hè? En dan hebben we direct een aantal praktische dingen waarvan wij afhankelijk zijn vandaag. In hoeverre zijn wij vrij van computer, telefoon, smart toestanden, waar we ondertussen dag in dag uit mee werken? En beperkt ons dat in waar we mee bezig zijn? Dus dat begrip van vrijheid, dat is complex, hè? Maar daar begint wel veel. Want het is hoe dat we dat lezen, dat we rechtvaardigheid vrezen. En solidariteit zit dan op het einde van de tafel. U kan de afstand niet zien, maar heel ver. Want dat is een gevolg van de juiste interpretatie van de twee eerste. Dus het is maar omdat uw rechtvaardigheid een inhoud heeft, dat je solidair bent.
De eerste encycliek, dat was Rerum Novarum.
De eerste gekende.
Gekende, hè? Ja. Dus daar zijn heel wat encyclieken op gevolgd. Ja, ja. Tot en met Johannes Paulus II Centesimus Annus. Ja. En nadien nog onder Benedictus en Franciscus. Ja. Hè, met als laatste, dacht ik, Laudato Si. Hoe is dat geëvolueerd eigenlijk van de toestand in de 19e eeuw naar nu? Zijn er nieuwe elementen bijgekomen ondertussen?
Ja. Ja, dat is een heel mooie evolutie. Hè? Als je ziet dat in de 19e eeuw tot aan, laat ons zeggen, ruwweg de Tweede Wereldoorlog, is dat een economisch gesprek? Gaat dat over industriële revolutie, over machines, over werkomstandigheden, over loon, over regelmaat van loon, over verlof, betaald verlof en noem maar op. Dus dat is heel economisch, maar vooral werkgerelateerd. Mm-hmm. En hoe concipiëren wij dat? De zondagsrust, Waar zit die? Is dat een hele zondag of een halve? Hoe zit dat met die zaterdag? Want de zaterdag is de voorbereiding op de zondag. De rol die de katholieke partijen daarin spelen in Europa om die zondagsrust af te dwingen. De rol van de socialistische partij daarin. De rol van de liberale partij die dat zo kort mogelijk wilde. Boeiend. Heel boeiend. Maar dat gaat daarover. Na de Tweede Wereldoorlog gaat dat veranderen. Maar dat heeft veel te maken met het Tweede Vaticaans Concilie. Gaudium et spes. Dan krijg je een aantal nieuwe grondteksten van de kerk. Die gaan zeggen, ja, maar het gaat over een samenleving waarin gelijkheid zit. En de gedoopten zijn gelijk aan elkaar. Vanuit het evangelie, vanuit het doopsel, maakt ons gelijk aan elkaar. En dat heeft dus ook naar welzijn en welvaart grote gevolgen. Want dan moet die gelijkheid daar ook in weerspiegeld worden. En dan heb je Johannes de 23e, die daar heel ver in gaat. Pax Interus, de vrede op aarde, een van zijn belangrijkste encyclieken. Maar evengoed, die gaat over de ontsluiting van de nieuwe werelden, dus het einde van het kolonialisme, waarin hij gaat schrijven over heel die wereld. Dat gaat een ontwikkelde wereld worden waarin we die gelijkheid gaan krijgen. Helaas moeten we 70 jaar later zeggen dat dat niet gerealiseerd is. Maar dan zie je dat evolueren naar een wereldsdenken vanuit die Tweede Wereldoorlog. We hebben allemaal de les geleerd, nooit nog oorlog. Oké, geregeld. Vredesproblematiek komt niet voor in de jaren 50 en 60. In algemene termen, tot eigenlijk het einde van de Vietnamoorlog. Want dan gaat Amerika dat behoorlijk terug op tafel leggen. Maar dan zit dat eigenlijk eerder over naar welke samenleving gaan we? De internationale verklaring van de rechten van de mens. Dan gaat het over internationale politiek en internationale verhoudingen. In die lijn komt Johannes Paulus II met natuurlijk de restanten van die Tweede Wereldoorlog. En die gaat vrijheid interpreteren als zijnde, wat is ideologische vrijheid dan? Want als ik geboren word in Polen na de Tweede Wereldoorlog, dan heb ik geen keuze, dan is mijn ideologie bepaald. Dus is dat dan vrijheid? Nee. Is er dan rechtvaardigheid? Nee. Ja, is er dan solidariteit? Niet die. Maar er kan er dan wel komen in de tegenbeweging. En dat heeft hij dan heel uitdrukkelijk benoemd in Sollicitatio Socialis, waarin hij solidariteit naar voren haalt, want dat is geen katholieke term. Solidariteit is een protestantse term. Johannes Paulus II haalt die binnen om heel duidelijk die Poolse situatie te benoemen. En te zeggen van, kijk, vanuit die solidariteit kun je wel terug naar voren komen en kun je die vrijheid wel bewerken. Dat is een van de mooiste encyclieken. Die heel centraal dat principe weerlegt van, kijk, als je er zelf met een groep van overtuigd bent dat dat niet de vrijheid is, dan kun je het met diezelfde groep die vrijheid wel nastreven. En dan is het misschien zelfs wel uw taak om dat te doen. En als je dan weer verder kijkt, dat grenst wat af, dat wordt allemaal bioethiek in de jaren 90. We krijgen dan heel veel discussies rond abortus, euthanasie nog minder, maar heel sterk abortus, met het gekozen leven. En dat loopt zo wat door over het millennium heen. En natuurlijk, Benedictus XVI is niet te onderschatten. Eén, omdat hij zo'n grote rol heeft gespeeld onder Johannes Paulus II. Maar twee, beperkte periode dat hij paus is geweest, heeft hij heel veel geschreven over die liefde in de kerk. Deus caritas est, etc. Heel belangrijk, want hij gaat dan terugspreken over, we zullen het ook van elkaar moeten verdragen. Het is niet alleen maar dat we ons gelijk hebben. Nee, nee, je moet het ook van elkaar verdragen. Dat is een belangrijk tussenschakel. Mm-hmm. Want anders zouden we nooit bij Franciscus kunnen uitkomen. En bij Franciscus, die trekt dan helemaal de kaart van de klimaat en het milieu. Maar pas op, hij doet dat wel degelijk met de lectuur van Johannes Paulus II. Want hij kijkt naar milieu als oorzaak van armoede. En ik denk dat dat ook de enigste manier is om er naar te kijken.
We gaan er eventjes uit voor muziek, maar we gaan zeker straks verder. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zitten nog steeds in het Bisschopshuis in Antwerpen bij vicaris Bruno Aerts. We hadden het daar straks al over de sociale leer. We hebben een beetje naar de geschiedenis gekeken. Maar we gaan nu toch eens eventjes een paar principes van de leer bekijken. Wat houdt het in en hoe kunnen we dat concreet eigenlijk zien in bijvoorbeeld onze huidige maatschappij? En het basisprincipe, zou ik bijna zeggen, is toch wel de waardigheid van de menselijke persoon.
Wat het inhoudt is de uniciteit. We zijn in de palm van Gods hand geschreven, ieder van ons. En dat maakt ons uniek. En dat is zo van bij de geboorte, dat wordt bevestigd in het doop. En dat geeft ons ook onze unieke band tussen onszelf en Jezus. Hè. Die zit daar. Dat is het begin van die waardigheid. Dat zet ons bij wie we zijn, hoe je ook verder evolueert, wie je ouders ook zijn, wat je later in een beroepsleven zult doen. Dat zit daarin. Ja, dat is niet gepredestineerd, dat hoor je mij niet zeggen. Maar ik bedoel, de waardigheid zit erin dat die kansen je allemaal gegeven zijn. Hè. Die gaan dan ingevuld geraken. Dat wil dus zeggen dat op een aantal van die zaken je eigenlijk ook niet aangesproken kunt worden dat ze niet voldoende zouden zijn. Hè. Waardigheid maakt ook een zekere onaantastbaarheid. Dat is een heel lastig gegeven in een samenspel van een samenleving. Je hebt misbruiken, daar hebben we een rechtssysteem voor. Maar aan de andere kant kan dat ook mensen zeggen, ja, maar ik ben beter dan iemand anders, want dus ik hoef mij daar niet van aan te trekken of ik ga het anders doen. Dus dat is delicaat. Maar het is veel delicater om die uniciteit weg te nemen. Denk maar aan dictatoriale systemen enzovoort. Dus die waardigheid zit hem daarin. Die waardigheid is ook iets wat we eigenlijk op elk moment uitdrukken. Ik bedoel daarmee, dat drukken we uit als het goed gaat. Dat is meestal geen probleem. Maar dat drukken we eigenlijk ook uit wanneer het niet zo goed bij ons gaat. Het herkennen van de gemeenschap die dragend is. Dus die mij overtreft, maar mij wel leven geeft. Ook dat is waardigheid. Maar evengoed, in openheid, een gesprek kunnen aangaan met mensen om hen erop te wijzen dat zij over grenzen gaan of dingen doen die niet kunnen. Ook dat is waardigheid. Wat mensen daarmee doen is iets anders. Hè? Maar de openheid, maar ook wel de moed, hè? Want dat vraagt ook moed om dat ter sprake te brengen. Ook dat behoort tot de waardigheid. Ja, dus het snijdt, het is echt een mes dat langs veel zijden snijdt. Maar het zet ons in onze uniciteit en het moet ons ook overtuigen van het feit dat we gewild zijn, dat het niet zo is van, ja, ik ben er nu en ik moet het daar maar mee stellen. Want dat is onvoorstelbaar hoeveel jonge mensen ik zoiets hoor zeggen. Hè? Jonge mensen, hè. En dat moet doorbroken worden. En een waardigheid is het enigste wat dat kan doorbreken. Want het gaat niet over de groep. Het gaat over u. En enkel over u. Ik denk dat een samenleving nood heeft aan mensen die ons op onze waardigheid durven aan te spreken.
Geeft dat ook aan dat we eigenlijk toch wel een andere waarde hebben ten opzichte van de rest van de schepping? Ik bedoel, tussen de mens en de rest?
Ja, voor mij heel duidelijk.
Kunnen we dat vinden? Bijvoorbeeld, staat dat ook in de Bijbel?
Voor mij staat dat heel duidelijk in het scheppingsverhaal. Hè. Het scheppingsverhaal eindigt niet voor niks. Bij die laatste dag dat hij de mens creëert, aan wie hij de rest van de schepping opdraagt, dat doet de schepper bij niemand of niets anders. Dus uiteraard hebben wij daar een bijzondere positie in. En eigenaardig genoeg, de hele discussie van het klimaatbeheer en van het milieu tonen net aan dat wij daar een bijzondere verantwoordelijkheid in hebben. Want het zijn wij die dingen kunnen manipuleren. En zelfs op een zodanig grote schaal dat heel de planeet daar last van krijgt.
We horen wel eens het begrip rentmeesterschap. Is dat hieraan gelinkt? Wat moeten we daaronder verstaan? Want dat is misschien een woord dat de mensen misschien niet meer zo goed kennen.
Rentmeesterschap wil zeggen dat je er de verantwoordelijkheid voor draagt dat je het kunt doorgeven. Dat je maar tijdelijk voor iets verantwoordelijk bent. En dat daar al een volgende generatie aankomt die dat ook moet hebben om überhaupt te kunnen leven. Dus zo essentieel is het. Het gaat over het totaalpakket. Elke generatie heeft daar een verantwoordelijkheid in. Een actief rentmeesterschap wil zeggen dat je ingrijpt op datgene wat fout loopt, om het tegen te houden, opdat de volgende generatie er geen last van zou hebben. Dus een goed rentmeesterschap haalt plastic uit het water en kapt er niks nieuws bij. Dus het is ook heel concreet, hè? Elk papiertje dat je niet opraapt, is niet opgeraapt. Hè? Het is voor iemand anders. Na u.
Goed, dan gaan we even naar een tweede principe kijken. Het principe van het algemeen welzijn. Waarom is dat zo belangrijk? We hebben nu eigenlijk gekeken naar de waardigheid van de menselijke persoon. Dat is meer individueel, heb ik de indruk. Maar we kijken ook naar de gemeenschap.
Het algemeen welzijn gaat natuurlijk over het feit dat het voor zoveel mogelijk mensen in een harmonieuze situatie moet gaan. En dat de middelen daar ook voor moeten gebruikt worden. We mogen ook leren van die voorbeelden buiten de kerk. Er zijn er genoeg in de kerk hoor, maar buiten is bijvoorbeeld Mahatma Gandhi een heel grote met zijn Mars op het zout. En dat is voor mij een van de mooiste voorbeelden waar iemand zegt, het zout dat in dat water zit, dat is hier. Hier moet dat functioneren. Dat is het zout dat wij op ons eten kunnen doen en waar we al eeuwen mee bezig zijn. Dus nee, in dat geval de kolonisator kan hier niet zeggen, als jullie als Indiërs daar zout van willen gebruiken, zal u dat geld kosten. Het gaat daarover dat algemeen goed is ook de mogelijkheid dat dat gerealiseerd wordt en dat het aan zoveel mogelijk mensen ook ten goede komt. En dus niet geprivatiseerd wordt voor een of andere bepaalde groep.
Lijkt dat niet tegenstrijdig dat je enerzijds zegt, je hebt het algemeen welzijn voor zoveel mogelijk mensen en anderzijds, maar je hebt toch ook het individu dat toch ook gelukkig moet worden, dat toch ook moet voor zorgen dat die alles heeft?
Nee, dat vind ik juist de kracht van het evangelie, dat het ze allebei zegt. De kracht van het evangelie zit om die gemeenschap mogelijk te maken waarbinnen de gemeenschap gelukkige individuen aflevert. En zo hangen die verhalen aan elkaar. Niet omgekeerd. Want omgekeerd, daar hebben wij natuurlijk in West-Europa niet zo'n goede ervaring mee. Als je een hoop gelukkige individuen hebt, dan heb je nog geen werkende gemeenschap. Dat is nog iets anders.
Men zegt ook wel eens, het algemeen welzijn, dat moet door de overheid worden behartigd. Wat is eigenlijk de taak van de overheid dan? Zegt de sociale leer daar iets over?
Ja, dat is heel boeiend. De sociale leer zegt daar in de laatste 500 jaar iets over. Dan zie je het ook evolueren van heel bijkomstige dingetjes. Van, ja, je zou misschien mogelijk moeten maken dat banken mogelijk zijn. Hè? Tot het leggen van wegen, bruggen, verbindingen. Die zodanige investeringen vragen dat één iemand dat ook niet kan. En als één iemand het zou doen, ja, dan zou je daar zoveel belasting op moeten heffen dat niemand nog voorbij die weg kan gaan. Ja, de rol van de overheid is heel dynamisch. Die verandert eigenlijk om de 20, 30 jaar. En je ziet daar extremen in. Denk aan dictatoriale regimes. Denk aan de complete afwezigheid. Wat een wetteloze staat wordt die evenmin functioneert. Landen in Afrika, landen in Latijns-Amerika. Som maar op. Tot een soort van evenwichtssituatie, waarbij natuurlijk voor het grootst mogelijke doel het zoveel mogelijk het goede wordt ook gerealiseerd. Maar dat blijft een wiskundig-mathematische invulling. Hè? Dus op dat vlak kan een staat nooit een religie vervangen. Want de religie gaat er vanuit die uniciteit uit dat dat over iedereen gaat. Een staat gaat numeriek kijken naar wat daar zit en hoe goed het mogelijk is. En als die aan 80% komt, dan heeft ze haar doel bereikt. Die laatste 20% is ze niet geïnteresseerd. Zeg ik even kort door de bocht, want daar is ze wel in geïnteresseerd. Maar dat is een heel andere benadering. Maar dat maakt dat die rol van die overheid erg verschillend is van en heel snel naar elkaar kan verschillen. Ja, kijk, we hebben verkiezingen gehad in oktober, we hebben er in mei weer. En in die maanden daartussen hoor je al allerlei politieke agendas van partijen die weer iets anders zeggen dan ze vorig jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zeiden.
Goed, het volgende principe, de universele bestemming van de goederen en privé-eigendom. Dat is nogal een moeilijke term, maar wat moeten we daaronder verstaan en wat kan je daaruit afleiden
Dat is op zich een zeer oud gegeven. Dat gaat eigenlijk terug al een stuk tot Thomas van Aquino, die heel duidelijk zegt van kijk, het kan niet zo zijn dat er zodanig veel in de handen van één iemand is dat dat een hele bevolking te hoog stelt. Een situatie die hij wel degelijk kende in zijn systeem in de 13e eeuw. Naar degene die daar het meest mee gewerkt heeft, is eigenlijk Johannes Paulus II. Die zegt, een kapitalisme in de zin van, ik ben de multimiljardair en de rest is dan bijzaak. Die kan ervoor zorgen dat ik miljardair ben, maar daar houdt het verder in op, is geen christelijk systeem. Er is niks tegen het feit dat mensen meer middelen hebben dan anderen. Maar daar hebben we met de naaste liefde weer een herverdelingssysteem voor. En dat zit dan daarin. Dan verwachten we van zij die meer hebben, dat ze ook meer geven. En dat dat zo weer terugstroomt naar goede doelen enzovoort. Johannes Paulus II gaat daar wat verder in. Die zegt van kijk, die concentratie van zeer waardevolle arbeidsmiddelen, dus dan gaat het letterlijk over eigendom van machines, van fabrieken, dat zou niet in de hand van individuen mogen zijn. Hij bedoelt hier echt het kapitalisme-idee mee, wat hij voor ogen had vanuit zijn ervaring in het socialisme. Ja. Dus in het communisme. Dus hij had daar een heel andere kijk op. Hij zegt van, kijk, het is niet normaal dat dat in handen is van één iemand. Nee, dat moet terugkomen. Dat moet geherinvesteerd worden in de samenleving, waardoor daar veel meer mensen een voordeel bij hebben. De hele discussie met de multimiljardairs, dat is het percentage bevolking dat verdubbeld is, ten koste van 20% meer armoede. En daar is de vraag van, ja, goed, oké, die kunnen consumeren op een veel hoger niveau, maar daar sijpelt helemaal zoveel niet van door.
Is dan bijvoorbeeld het idee dat zeker in de jaren 60 opkwam van coöperatieve bedrijven, waar dat eigenlijk de werknemers betrokken waren bij de organisatie van het bedrijf, is dat dan een beter model dan...
In die context zeker wel, maar dat is niet voor alles haalbaar. Dus dat is ook maar ten dele een antwoord op de vraag, want in een bepaald aantal gegevens is dat niet mogelijk. Hè? En zeker in onze samenleving die top doorgespecialiseerd is, als het over de digitale wereld gaat, ja, dat gaat het niet in coöperatieve vorm kunnen doen. Dat kan voor landbouw en landbouwproducten, is daar veel meer te bereiken.
Gaan we inderdaad niet naar eigenlijk een nieuw soort van privé-eigendom, in de zin van, als we kijken naar de artificiële intelligentie, naar de computers, naar al die software die bestaat en die ontwikkeld wordt door eigenlijk een kleine groep mensen, gaan we niet terug naar een andere tweedeling nu van mensen die er niks van weten, en mensen die alles weten, een kleine groep die alles beheersen, waardoor dat je eigenlijk terug twee groepen hebt die tegen elkaar staan en waar dat je ook financieel dan het gevolg van zult zien.
Het is erger dan dat, die gaan niet tegenover elkaar staan. Hè. De grote gaat afhankelijk zijn van de kleine. En dat zie je volop gebeuren. Die tweedeling is volop bezig. Ik denk dat een heel stuk van de bevolkingsbewegingen die nu bezig zijn, hè, de grote stromen, want dat zijn niet alleen vluchtelingen, hè, dat zijn mensen in beweging, dat is niet zo nieuw. Hè. Dat is altijd tot in de eeuwen geweest, maar nu is het heel geconcentreerd. Hangt een stuk daarmee samen. Nogal wat jonge mensen, zowel in Afrika als in Latijns-Amerika, weten dat ze van alles missen. En gaan dus op zoek om dat te vinden. Ja, dat deden de drie wijzen ook. Hè. Dus in dat opzicht, als de ster er is, mogen ze volgen, hè.
Een volgend principe, dat noemen we het subsidiariteitsbeginsel, dat is een moeilijk woord, maar dat kunt u misschien even uitleggen. Ja. En ik denk ook meteen aan de uitspraak van Jezus in het evangelie, die zegt, geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt en aan God wat aan God. Ja. Heeft het daarmee te maken en wat betekent het eigenlijk?
Ja, het heeft daar zeker mee te maken. Nu, het is een principe dat eigenlijk tussen de twee wereldoorlogen vooral uit de Duitse theologie is overgenomen. En Pius XII gebruikt, maar Pius XI gebruikt het eigenlijk de eerste keer. Waarbij hij zegt, kijk, elke laag is verantwoordelijk voor de beslissingen die zij moeten nemen. Een vader en een moeder moeten voor hun kinderen die beslissingen nemen die ze voor hun kinderen moeten nemen. Ze moeten dat niet aan iemand anders vragen. Maar uw ouders hebben die rol ook. Maar in een organisatie is dat ook. Als jij chef zij van die afdeling, ja, dan gaat het over u en die afdeling. En wat daar moet gebeuren, moet op dat niveau gebeuren. Een aantal zaken zullen niet kunnen, die zullen naar boven moeten. Een aantal zaken moeten ook naar beneden. En subsidiariteit wil eigenlijk zeggen dat beslissingen worden genomen op het niveau dat er dichtstbij zit. En dat heeft de voorrang.
En wat is de basis dan eigenlijk? Welke maatschappelijke groep? Of is dat het individu?
Wel, dat is zo'n een manier om het individu en de gemeenschap gekoppeld te krijgen. Nu denk je aan parochies en pastorale eenheden en de evolutie die we daar meemaken. Als het niet meer mijn kerk is, doe ik niet meer mee. Nee, het is dat niveau van uw kerk, dat we op een groter niveau gaan tillen, want het gaat niet meer anders. Maar wij hopen wel dat je blijft meedoen, want het is wel dat niveau dat verder zal beslissen wat er gaat gebeuren. Dus dat is een belangrijk principe, dat wel is losgelaten na de Tweede Wereldoorlog, dan komt dat eigenlijk niet meer voor. Maar je ziet wel dat het functioneert bij de grote transitietrajecten, zoals we die nu hebben in de parochiepastoraal. De oplossing ligt ter plekke, bij het engagement en de getuigenis die mensen hebben. Subsidiariteit roept u ook op om de getuigenis die jij moet brengen op de plek die jij inneemt, om die ook te brengen. Dat is ook uw verantwoordelijkheid.
Zit daar ook ergens een spanningsveld, als ik kijk naar een land, tussen de gezinnen en de overheid? Dat je zegt van...
Ja, zeker. Hè. De gezinnen dat maken moeten... wij ook mee. Hè. Bedoel, dat maakt iedereen mee. Hè. Als je ziet hoe de regelgeving in Vlaanderen is met het federale niveau... Ja. Dat maakt dat niet transparanter. Hè?
Kan de kerk dan zeggen van, kijk, hier gaat je te ver. De staat gaat bijvoorbeeld beslissen in naam van de gezinnen. Ik denk bijvoorbeeld aan onderwijs, dat de overheid iets te veel oplegt. Dat men dat eigenlijk moet laten aan de koppels of aan de gezinnen, of aan de vader, werd dat vroeger gezegd, hè, van het gezin. Kan de kerk daar iets over zeggen, bijvoorbeeld, concreet?
Ja, zeker. Nu, het is een maatschappij gegeven vandaag de dag dat de overheid bijna alles bepaalt. Hè. U hebt niet de vrije keuze van uw energie. U hebt niet de vrije keuze van een aantal bankactiviteiten. U hebt niet de vrije keuze van zelfs naar allerlei materiaal die we eten. Hè. Dus dat is ook de voeding is enorm bepaald voor ons. Hè. Dat is een van de grote problemen die voor ons liggen. Hè. Het feit dat daar geen keuze is. Hè, dat is een bandwerk dat afgesproken is. Dat is voor heel Europa hetzelfde. En zo ziet die pasta eruit. Hè. En als het er zo niet uitziet, dan beginnen de meesten van ons wel achterdochtig te worden van deugd hem wel. Zo ver is dat gekomen. Hè. Dat is een opmerking die nu helemaal bij Franciscus thuis hoort. In Laudato Si zegt hij dat ook letterlijk. Hè. Er is heel veel voorgefabriceerd. En dat is het. Daar is daar geen keuzemogelijkheid. De keuzemogelijkheid is economisch een heel dure oplossing. Hè. Waarom zitten al onze wegen vol? Omdat wij 20 soorten charcuterie hebben, hè. Dus dat is een heel dure oplossing. Ik weet niet of je dat moet willen. Ik denk ook niet dat dat naar de toekomst gaat blijven bestaan. Maar iets anders is het feit dat je vastzit in een opgelegd schema waar je niet buiten kunt.
Ik ga dan toch even naar een volgend principe, de participatie. Dus deelnemen aan democratie, heb ik begrepen. Dat is blijkbaar ook een belangrijk puntje. Hoe kunnen we dat concreet voor ons zien? Moeten wij allemaal in de politiek gaan?
Wel, het bestuur van de Griekse polis zou zeggen, ja, dat is uw grondrecht en zelfs uw plicht. Ik denk niet dat het goed zou zijn, moest iedereen in de politiek gaan. Ik denk dat een politiek er niet mee gediend is om veel speling te hebben, snelle veranderingen die elkaar opvolgen. En niet alleen omdat dat ook over dossierkennis gaat en een gedegenheid in besluit en beslissingsvorming. Ik denk dat je daar langere perioden dezelfde mensen zou moeten hebben. Maar je voelt hoe sterk dat heel dat systeem onder druk staat. Mm-hmm. Met een enorme variëteit van mensen die op lijsten komen en dan 4 jaar later al lang niet meer in beeld zijn. Ook het doorschuiven tussen functies. Ik denk dat elke gelovige een verplichting heeft om steeds naar de samenleving te kijken om er het beste van te maken in evangelisch kader. Mm-hmm. Dat is een opdracht die wij krijgen bij ons doopsel. En sommigen zullen dat doen door een mandaat op te nemen, de meeste niet, hè. Mogen van mij wel meer mensen een mandaat opnemen. Maar het is niet het enige paard waar je op mag wedden. Nee, in geen geval.
Laatste principe, maar toch wel belangrijk. Solidariteit. We horen Paus Franciscus ook dikwijls zeggen, voorkeur voor de armen. Is dat het thema dan, de tegenstelling tussen arm en rijk?
Wel, je moet het in ieder geval zien vanuit het kader van waaruit Franciscus komt. Hè. Franciscus komt uit Argentinië, een land waar getekend wordt door een schrijnend armoedeprobleem. Iets waar hij heel zijn leven ook mee bezig is geweest. Als aartsbisschop en kardinaal van Buenos Aires zeker daarmee geconfronteerd. Ook zijn levensstijl getuigt daarvan. Hè. Het feit dat hij die mensen ook opzoekt. Waarom? Omdat hij herkent dat in Christus. En hij vindt dat de sterkste getuigen. En daar is veel voor te zeggen. Maar dan moet je het ook zo kunnen lezen. Hè. En bij ons, helaas, neemt armoede toe, maar dat is nog altijd niet wat het daar normaal is. Dus als je zegt van, kijk, dit zijn de beste getuigen, ja, dan moeten ze ook tegenkomen. Het is in de armen dat ik Christus ontmoet. En hoe open ben ik daarvoor? Hoe durf ik daar vriend van te zijn? Hoe dicht kom ik daaraan? Dat is erg problematisch, omdat je ziet die groepen uit elkaar gaan, en dat wilt ook niks met elkaar te maken hebben.
Is rijk zijn fout? Is dat slecht?
Is
een rijke verloren?
Nee, absoluut niet. Dat hoort u mij absoluut niet zeggen. Vanuit de hele leer, sociale leer, zeker in de middeleeuwen, kan ik die stelling niet nemen. Want het is telkens vanuit de gegaarde middelen die er zijn, dat de naastenliefde gevoerd wordt. Maar dan moet er die bereidheid natuurlijk wel zijn. En dat is voor elke generatie een nieuwe uitdaging.
Als we kijken naar de barmhartige Samaritaan, kunnen we daar iets uit leren?
De vergevingsgezindheid in onze samenleving is een groot probleem. Mensen pinnen zich echt vast op feiten die gebeurd zijn en zijn vaak niet bereid om daar overheen te stappen en naar het grotere plaatje te kijken. Dat is moeilijker nu, is mijn aanvoelen, dan de generatie van mijn ouders en zeker van mijn grootouders. Want daar zijn dan nog een paar oorlogen overheen gegaan. Dan is barmhartigheid nog iets heel anders. Barmhartigheid is een heel moeilijk begrip, hè? Een heel moeilijk begrip, hè. Ik heb samen gestudeerd met mensen uit Noord-Ierland. Ander concept van barmhartigheid. Ja. Dus zou dat ook kunnen doen met Joden en Palestijnen? Ander concept van barmhartigheid, hè. Dus barmhartigheid is een uitermate moeilijk begrip waar nogal wat katholieken zich soms heel gemakkelijk van bedienen. Maar het brengt ook de verscheurdheid van uzelf mee. Je bent nooit barmhartig als het u niets kost. Dan ben je niet barmhartig, hè. Dan komt het u goed uit. Maar dat is iets anders. Die barmhartigheid brengt altijd een innerlijke verscheuring met zich mee. Altijd. Dat kan nooit eenvoudig zijn.
Helaas zijn we aan het einde gekomen van het gesprek. Mag ik u alleszins van harte bedanken voor dit hele boeiende gesprek en u ook in naam van alle luisteraars van Radio Maria u nog heel veel vreugde toewensen in uw verder priesterleven.
Dank u wel.